En dat liedje wat we het laatst gezongen hebben, is eigenlijk een kinderliedje. Maar het zijn vaak die liedjes die ons het meeste leren. En als we zingen over Jezus, die van ons verwacht dat wij hier zijn als een kaarsje dat brandt in de nacht. We zien ook dat dat lied zegt dat Jezus zegt dat hij ieder zijn kaarsje ziet. Hij ziet ons leven, hij ziet waar we mee bezig zijn en hij vraagt van ons dat wij een helder lichtje zijn. Ieder daar waar hij woont, want God ziet uit de hemel naar ons en ons leven. En het lied daarvoor wat we gezongen hebben is dan ook mooi dat we in ons geloof mogen beseffen dat God datgene wat er bitter in ons was, door ons opstandige leven, door ons goddeloze leven, door het leven dat we leefden, omdat we eigenlijk niet goed wisten wie God was en wat Hij van ons verlangde. Toen we Hem hebben leren kennen, heeft Hij alles wat er bitter in ons was, alles wat er kapot was gemaakt door zonde, heeft Hij terug recht gemaakt. Heeft Hij door zijn liefde omgekeerd en Hij heeft ons een nieuwe kans gegeven. En dat is dan ook de God waar we vandaag over gaan spreken. En we zijn al de laatste weken al een hele tijd over de koningen van Israël en Juda aan het spreken. En vandaag gaan we ook meer zien hoe God in uitvoering gaat brengen wat hij geprofiteerd heeft door Elia. Namelijk dat over Israël een straf zou komen. Waarom? Omdat zij onder leiding van Achab en Isabel afgoden zijn gaan dienen. En in 2 Kronieken hoofdstuk 22 daar lezen wij in vers 1: toen maakte de inwoners van Jeruzalem, Achazia, zijn jongste zoon, koning in zijn plaats. Want een roversbende die met de Arabieren in de legerplaats gekomen was, had al de ouderen gedood. Zo werd Achazia, de zoon van Joram, de koning van Juda, koning. Achazia was 42 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 1 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Atalia, zij was de kleindochter van Omri. Nu, wat hebben we vorige keer gezien? We hebben gezien hoe Joram, na de dood van Achab, eigenlijk verder ging wandelen in de goddeloze wegen van zijn vader. En eerst was zijn andere broer Achazia ook nog koning. We hebben ook gezien hoe Joram van Juda, want er waren 2 Jorams op het moment, hoe Joram van Juda, toen hij eigenlijk op de macht stevig in zijn handen had, hoe hij al zijn broers ging doden. En we hebben ook gezien hoe die Joram van Juda Atalia was gehuwd. En dat die eigenlijk zich liet beïnvloeden door zijn vrouw, die een dochter was van Achab, de slechte koning van het noordelijke Israël. Maar God wilde Juda niet straffen, niet verdelgen, omdat God aan David een verbond, een belofte had gemaakt. En we zien dan ook dat Joram met een ziekte werd geslagen en dat hij uiteindelijk ook daaraan sterft, als gevolg van die opstandigheid. En nu zien we dat Achazia, zijn jongste zoon, die wordt koning in zijn plaats. Maar van die jongste zoon, Achazia, daarvan wordt gezegd in vers 3, ook hij wandelde in de wegen van het huis van Achab, want zijn moeder verleidde hem door haar raadgevingen tot goddeloze daden. Dus Achazia, die eerder op het einde van hoofdstuk 21 hebben we gezien, daar wordt die Joachas genoemd. Nu als je in het Hebreeuws de Jo naar achter verplaatst, dan krijg je Achazia. Het is dezelfde persoon waarover gesproken wordt. Ik weet ook niet waarom die zijn naam eerst Joachas is en daarna Achazia, maar we spreken in elk geval over dezelfde zoon, want het was de zoon van Joram. En hij wordt eigenlijk op 42-jarige leeftijd wordt hij koning. Nu, wat zouden we denken van iemand die 42 jaar is? Die zou toch wel wat verstand mogen hebben. Die zou toch mogen weten wat goed en wat slecht is. En hier zien we, hier was iemand die zich liet beïnvloeden door zijn moeder. Maar zijn moeder was een dochter van die slechte Achab, die we al verschillende keren zijn tegengekomen. Zijn oma was die vreselijke Isabel, de vrouw van Achab. En dus zijn moeder was ook degene die eigenlijk haar man had beïnvloed, om als we dat even teruggaan naar 21 vers 2, waar we zien dat de zonen van Jozafat, die werden daar opgenoemd, maar Joram, die doodde uiteindelijk al zijn broers. En wie had hem daartoe aangezet? Zijn vrouw. En wat zien we nu dat diezelfde vrouw hier, de moeder van Achazia, doet? Zij verleidt haar zoon door haar raadgevingen tot goddeloze daden. En wat leren wij daarvan uit? Dat als mensen kunnen ons raad geven, en dat kan soms heel goed zijn. Maar mensen die God niet kennen, of die eigenlijk van God niet te veel willen weten, de raad die zij gaan geven is vaak hoe je nog meer van God verwijderd zal geraken. Hoe je nog meer een leven zal gaan leiden dat een opstanding is tegen God. Kijk eens wat er staat in vers 4 van Achazia. Hij deed wat kwaad is in de ogen van de Heere. Evenals de leden van het huis van Achab, want zij waren zijn raadgevers, na de dood van zijn vader tot zijn eigen verderf. Achazia had een keuze in zijn leven, wat doe ik? Ga ik luisteren naar God, of ga ik luisteren naar wat mijn moeder mij vertelt? En dat hoeft natuurlijk niet altijd verkeerd te zijn, want moeders kunnen ook goede dingen zeggen. Moeders kunnen ook dingen zeggen die naar de wil van God zijn. Maar Achazia, zijn moeder, vertelde hem dingen die tegen de wil van God waren. En wat was het gevolg daarvan? Het was tot zijn eigen verderf. Hij maakte keuzes om naar verkeerde, slechte raadgevers te luisteren en hij droeg daar ook de gevolgen van. Als mens zijn wij verantwoordelijk voor het leven dat wij leiden. Al zijt je 9 jaar en noemt je Nathan, of al zijt je 65 en noemt je Marie-Rose, nee, het is iets jonger, maar het maakt niet uit. Het maakt niet uit wie we zijn. De keuzes die we maken, daar dragen wij de gevolgen van. Hoe groot of hoe klein we zijn. En zo was het ook met Achazia. We zien in vers 5 dat er wordt gezegd: ook ging hij op hun raad heen en trok met Joram, de zoon van Achab, de koning van Israël, op en streed tegen Hazael, de koning van Aram, bij Ramoth in Gilead. Herinneren we ons Hazael, die we vorige keer gezien hebben, die daar door God geprofeteerd werd dat hij Israël heel veel ongeluk zou aandoen, heel veel ellende zou brengen als gevolg van de goddeloosheid. Het is deze Hazael waartegen Joram van Israël samen met Achazia van Juda gaat strijden. Waar hebben we dat nog gezien? Toen Achab leefde, wat vroeg hij aan Jozafat, toen de koning van Juda? Ga mee met mij en strijd tegen mij de Ramoth en Gilead, tegen de koning van Aram. En hier zien we eigenlijk een herhaling van de geschiedenis. Maar wat gebeurt er in die strijd hier? De Arameërs, op het einde van vers 5, die verwonden Joram. Dus keerde hij terug om te Jizreel genezing te zoeken voor de wonden die zij bij hem bij Rama hadden toegebracht, toen hij streed tegen Hazael, de koning van Aram. En Achazia, de zoon van Joram, koning van Juda, kwam Joram, de zoon van Achab, in Jizreel bezoeken, want hij lag ziek. Nu kijk eens wat er staat in vers 7. Dus er is een strijd geweest. De Arameërs hebben tegen de Israëlieten samen met Juda gestreden, en in die strijd is de koning van Israël, Joram, gewond geraakt. En Joram, die gaat terug, die trekt zich terug naar Jizreel, en daar wil hij genezing zoeken. En Achazia, de koning van Juda, die gaat hem daar bezoeken. En kijk eens wat daarover gezegd wordt in vers 7. Dat Achazia naar Joram kwam, werd echter door Gods beschikking zijn ondergang. Want, en die want daar gaan we even mee ophouden, want nu moeten we naar twee koningen gaan. En in twee koningen, daar lezen we eigenlijk wat er gelijkertijd gebeurde. 2 Kings chapter 9, vers 1 tot 29. 2 Koningen hoofdstuk 9. Vers 1. Nu, als we ons nog herinneren. Dus Atalia is de oma van Achazia. Maar Atalia is ook de zuster van Joram van Israël. Als dat zo is, wat zou Achazia dan tegen Joram moeten zeggen? Dat is zijn onkel. Want Atalia, zijn moeder, is de zus van Joram. Joram is koning in Israël en hij is koning in... Dus we zien, het is familie onder elkaar. En tegelijkertijd gebeurt dit in 2 Koningen hoofdstuk 9. De profeet Elisa riep een van de profeten en zeide tot hem: gort uw lendenen, neem deze oliekruik met u en ga naar Ramoth in Gilead. Wanneer gij daar gekomen zijt, zie dan uit naar Jehu, de zoon van Josafat, de zoon van Nimsi. Ga bij hem binnen, doe hem opstaan uit het midden van zijn wapenbroeders en breng hem in de binnenste kamer. Neem dan een kruik met olie, giet ze over zijn hoofd en zeg: zo spreekt de Heere, ik zalf u tot koning over Israël. Open daarna de deur en vlucht weg zonder dralen. Vlucht zonder dralen weg. Herinner ons nog toen Elia in de spelonk zat, we hadden vorige keer ook gelezen, dat hij dacht dat hij heel alleen was. En dat God toen zei: ik ga ingrijpen. En Elia moest 3 dingen doen. Hij moest een zekere Jehu tot koning zalven. Hij moest Elisa als zijn opvolger aanstellen. En dan werd er ook gezegd... Wacht, als ik het even... Maar wat is nu niet belangrijk, wat ik nog in mijn gedachten heb. Maar Jehu was degene die tot koning moest gezalfd worden. En dat is wat we nu... Ah ja, ik weet het weer. Hazael, die moest aangesteld worden. Dat is wat we vorige keer hebben gezien. Maar hier zien we dat Jehu wordt gezalfd tot koning over Israël. Maar wie was er koning op dit moment? Joram. Wat zou dit betekenen? Als iemand anders, terwijl er een koning is, iemand anders wordt gezalfd tot koning. Wat zou de koning die op dat moment heerst zeggen? Dat is hoogverraad. Ik ben koning, zou die zeggen. Dus wat zou Joram zeggen? Begrijpen we dan ook waarom eigenlijk als Elisa, een van de profeten, aanstelt, maakt ook niet uit wie die profeet is, om naar daar te gaan en om die tot koning te zalven, begrijpen we dan ook waarom die zegt: open daarna de deur en vlucht zonder dralen weg. Het is iets wat geheim moest blijven op dit moment. Vers 4. Toen ging die jonge man, de jonge profeet, naar Ramoth in Gilead. Toen hij daar kwam, zaten de legeroverste juist bijeen. En hij zeide: ik heb een boodschap voor u, overste. Jehu zeide: voor wie van ons allen? En hij antwoordde: voor u, overste. Toen stond hij op en ging het huis binnen. En hij goot de olie over zijn hoofd en zeide tot hem: zo spreekt de Heere, de God van Israël. Ik zalf u tot koning over het volk des Heeren, over Israël. Gij zult het huis van uw heer Achab slaan, opdat ik het bloed van mijn knechten, de profeten, ja, het bloed van alle knechten des Heeren aan Isabel wreke. En het gehele huis, vers 8, van Achab zal omkomen. Ik zal van Achab al wat mannelijk is uitroeien, alle in Israël, van hoog tot laag. Dan zal ik met het huis van Achab evenzo handelen als met dat van Jerobeam, de zoon van Nebat, en dat van Baasa, de zoon van Achia. En Isabel zullen de honden verslinden op de akker te Jisrael, en niemand zal haar begraven. Toen opende hij de deur en vluchtte weg. Herinneren we ons nog tijdens het leven van Achab, dat hij daar die wijngaard, ja, Isabel had dat zo gefixt, dat die Naboth, hup, die werd gedood, Achab kreeg die wijngaard, en dat God toen een oordeel over hem uitsprak. Maar Achab, wat deed hij toen? En dat heeft ons toen eigenlijk wel wat verbaasd, want wij zouden hem direct verdelgen om wat hij gedaan had. Maar hij verootmoedigde zich op dat moment voor God. En Achab werd op dat moment door God gespaard. En God zei toen, ik zal mijn oordeel niet in uw leven laten komen, maar in het leven van uw zoon. En dit is de tijd van het leven van de zoon. En dit is wat zich nu ontwikkelt. Vers 11. Toen kwam Jehu naar buiten bij de dienaren van zijn heer en een hunner zeide tot hem, is alles wel? Waarom is deze waanzinnige tot u gekomen? En hij antwoordde hen, gij kent immers de man en zijn gepraat. Met andere woorden, zij zien daar die profeet bij Jehu komen. Die wil alleen Jehu spreken, terwijl ze eigenlijk allemaal samen waren. Jehu zegt, kom eens even met mij apart. He, ze beschrijven hem als een waanzinnige, dus misschien als het niet te hoog op met Gods profeten. En ze vragen aan Jehu, wat heeft hij allemaal gezegd? Ja, wat moet Jehu zeggen? Ja, die heeft mij hier juist koning gemaakt van Israël. En Jehu zegt eigenlijk, als ik het probeer in mijn eigen woorden te zeggen, hij zegt, gij kent immers de man en zijn gepraat. Ja, profeten praten. Wat heeft hem gezegd waar profeten over praten? Maar de mannen laten zich daardoor niet beïnvloeden. In vers 12 zien we, en ze riepen leugens. Deel het ons toch mee. Zij wilden weten wat die profeet gezegd had. Toen zeide hij, zo en zo heeft hij tot mij gesproken. Al dus spreekt de Heere, ik zal u tot koning over Israël. Daarop nam ieder haastig zijn kleed en spreidde het voor zijn voeten op de treden van de trap. Zij bliezen op de hoorn en riepen, Jehu is koning. Al dus, vers 14, speelde Jehu, de zoon van Jozafat, de zoon van Nimsi, een samenzwering tegen Joram. Joram nu had Ramoth en Gilead bezet. Juist hadden we gezien dat die strijd daar was tussen de Arameërs en Israël en Juda in Ramoth en Gilead en dat Joram gewond was. Hier zien we dat Joram Gilead had bezet. Hij en geheel Israël tegen Hazael, de koning van Aram. Vers 15, en koning Joram was teruggekeerd om te Israël genezing te zoeken voor de wonden die de Arameërs hem hadden toegebracht, toen hij streed met Hazael, de koning van Aram. En Jehu zeide, indien je er zo over denkt, laat dan niemand uit de stad ontkomen om dat in Israël te gaan berichten. Dus Jehu was een legeroverste. Hij was een overste van het land, een zeer invloedrijk iemand op dit moment. En hij beseft dat wat daar gebeurd was, dat dat heel belangrijk was en dat er eigenlijk niemand dat mocht weten. Want als de koning op voorhand zou weten dat er iemand anders tot koning was gezalfd, wat zou er kunnen ontstaan? Een burgeroorlog. Een enorme opstand in het land. Dus hij vraagt het om het geheim te houden. Maar dan had Jehu natuurlijk een opdracht gekregen, hij moest iets uitvoeren. En dat is waar het verhaal nu verder gaat. Dus Joram is gewond in Israël. De koning Achazia van Juda is hem daar komen bezoeken. Dus die twee zijn samen in Israël en Jehu gaat daar nu naartoe. Vers 16. Toen besteeg Jehu zijn wagen en ging naar Israël, want Joram lag daar ziek. En Achazia, de koning van Juda, was gekomen om Joram, zijn onkel, te bezoeken. De wachter nu stond op de toren te Israël. Hij zag de troep van Jehu aankomen en zeide, ik zie een troep. Toen zeide Joram, neem een ruiter en zend hun die tegemoet om te vragen, is het vrede? In het Hebreeuws zeggen ze shalom. Dus gelijk wij zeggen hallo of welkom. Dat is het woord. In vers 18, de ruiter ging hem tegemoet en zeide, zo zegt de koning, is het vrede? Maar Jehu zeide, wat heb jij met vrede te maken? Keer om, volg mij. Met andere woorden, jij bent maar een dienaar. Maak dat je aansluit bij mijn troep. En die wachter, die ziet dat natuurlijk. De wachter berichtte aan de koning, de bode is bij hen gekomen, maar keert niet terug. Toen zond hij een tweede ruiter. Ook deze kwam bij hen en zeide, zo zegt de koning, is het vrede? Maar Jehu zeide, wat heb jij met vrede te maken? Keer om, volg mij. En de wachter berichtte, hij is ben aangekomen, maar hij keert niet terug. En zoals zij voortjagen, zo jaagt alleen Jehu, de zoon van Nimsi, want hij jaagt als een razende. Nu, als Joram hoort dat de wachten vermoedt al die troep en hoe die vooruit gaan, dat moet Jehu zijn. Ik vermoed dat Jehu is. De koning zou daar geen slechte gedachten bij gehad hebben. Waarom niet? Jehu was zijn overste, was een van zijn overste. We gaan zelfs zien dat Jehu al in dienst van zijn vader Achab was. Dat hij gediend heeft onder zijn broer Achasja. Toen die daar, dat was degene die daar uit het raam was gevallen en uiteindelijk ook gestorven is aan die ziekte. En nu is Joram, zijn broer, aan de macht. Dus het is iemand die al lang in de familie meegaat, Jehu. Iemand die zij vertrouwde. In vers 21, toen zeide Joram, span in. En men spande zijn wagen in en Joram, de koning van Israël, trok uit met Achazia, de koning van Juda, ieder op zijn wagen. Zij trokken uit, Jehu tegemoet, en troffen hem aan op de akker van de Jezreeliet Nabot. Zou dat toevallig zijn? Zodra Joram Jehu zag, vroeg hij, is het vrede, Jehu? Maar deze antwoordde, wat vrede? Zolang de hoererijen van uw moeder Isabel en haar vele toverijen voortduren. Daarop wendde Joram de teugel, vluchtte en riep Achazia toe, verraad Achazia! Maar Jehu omklemde de boog en trof Joram tussen zijn schouders, zodat de pijl hem het hart doorboorde. En hij zakte in zijn wagen ineen. Toen zeide Jehu tot zijn hoofdman Bidkar, neem hem op en werp hem op de akker van de Jezreeliet Nabot. En kijk wat hij nu zegt. Want herinner u, dat de Heere, toen jij en ik, zij aan zij reden achter zijn vader Achab, deze godspraak over hem gaf. Voorzeker, ik heb gisteravond het bloed van Nabot en van zijn zonen gezien, luidt het woord des Heer. Herinnert u nog dat ik toen ook gezegd heb dat het niet enkel Nabot was die gedood werd door Isabel, maar dat het ook zijn zonen waren, waardoor eigenlijk die akker, die dan rechtmatig aan de zonen zou komen, dat die niet aan de zonen kon gegeven worden, want ze waren ook vermoord. Dat was deze tekst waar we toen naar verwezen hebben. En dit is dan wat Jehu zegt, ik was daarbij. En ik heb die godspraak toen gehoord. Ik heb gisteravond, God zei, ik heb gisteravond het bloed van Nabot en van zijn zonen gezien, luidt het woord des Heren. Ik zal het aan u vergelden op deze akker, luidt het woord des Heren. Nu dan, en daarom zegt Jehu, nu dan, neem hem op en werk hem op de akker volgens het woord des Heren. Jehu was daar toen bij, toen God die uitspraak gaf over Achab. En nu zien we, dat in zijn zoon die woorden vervuld worden. 27. Toen Achazia, de koning van Juda, dat zag, vluchtte hij in de richting van Bet-Hagam. Maar Jehu achtervolgde hem en beval hem ook. Die moest er ook aan. Schiet hem neer op zijn wagen. En zij raakte hem op de helling naar Gur bij Jibliam. Hij vluchtte naar Megiddo en stierf daar. Zijn dienaren vervoerden hem op een wagen naar Jeruzalem en begroeven hem in zijn graf bij zijn vaderen in de stad Davids. Achazia nu was koning geworden over Juda in het 11e jaar van Joram, de zoon van Achab. Ik ga nu eens heel even terug naar 2 kronieken waar we juist waren. Go back to 2 Chronicles chapter 22. Want we zijn juist gestopt in vers 7. Waar staat dat Achazia naar Joram kwam, werd echter door Gods beschikking zijn ondergang. Want toen hij daar gekomen was, gingen Joram en hij, Jehu, de zoon van Nimsi, tegemoet, die de Heere gezalfd had om het huis van Achab uit te roeien. En toen Jehu over het huis van Achab het strafgericht hield, trof hij de overste van Juda aan en de zonen der broeders van Achazia, die Achazia diende, en doodde hen. En hij zocht Achazia, men nam hem gevangen, toen hij zich verborgen had te Samaria, voerde hem naar Jehu en bracht hem ter dood. Maar men begroef hem, want men zeide, hij is de zoon van Jozafat, die de Heere zocht met zijn ganse hart. En in het huis van Achazia had niemand die in staat was te regeren. Dus hoe is de toestand nu? Het noordelijke Israël heeft een koning, een nieuwe koning, Jehu. Het huis van Achab wordt volledig uitgeroeid door Jehu. In het zuiden hebben we Juda en daar zagen wij dat de zoon van Jozafat, Achazia, hij werd koning, maar de zoon van Joram in Juda, hij werd eigenlijk zo beïnvloed door zijn moeder en hij deed ook wat slecht was in de ogen van God. En ook daar komt het strafgericht van God in. En zoals we zagen, tot zijn eigen verderf deed hij die dingen. Maar nu, wat gebeurt er nu? Nu is er niemand meer om te regeren. Het huis van Achazia had niemand die in staat was te regeren. Want wie was Achazia? Achazia was de jongste zoon. En dan gaan we ook zien dat volgende keer Atalia, die slechte moeder, de dochter van Isabel, een tijd zal gaan regeren als een koningin in Juda. Maar dat is voor de volgende keer. Maar wat we zien is, in al die dingen, dat God had geprofiteerd en aangehad dat dingen zou gaan gebeuren. Is het gebeurd? Ja. God had geprofiteerd dat Isabel zou gestraft worden. Dat gaan we volgende keer ook zien. Isabel zal gestraft worden. En dat laat ons dan ook zien dat God niet alleen een barmhartige God is, een geduldige God is, die ook de zonde van de mensen verdraagt en wil dat ze tot inkeer komen, maar dat God ook op zijn momenten, de gepaste tijden, wraak uitoefent voor die mensen die blijven volharden in die goddeloze wegen. En tot hier de les van vandaag.